はい。
はい。来いな。
Beste commissieleden, een goede avond. Welkom bij de commissievergadering van het sociale domein. Op de voorbereiding op de raadsvergadering van 28 maart. U heeft de agenda allemaal ontvangen. En ik zou ook willen beginnen met de opening. En willen vaststellen van de agenda met u goedvinden. Ja, ik zie niemand. Dan agenda punt 2 is het vaststellen van een besluitenlijst van de raadscommissie van 14 februari 2023. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over de heer Stamtiede?
In ieder geval het college bedankt voor het beantwoorden van de vragen die ik heb gesteld. Er komt nog een vraag, moet nog beantwoord worden, maar ik heb begrepen dat die nog naar ons toe komt. Dus in ieder geval bedankt voor het beantwoorden van de vragen.
Akkoord. Verder nog iemand op- of aanmerkingen? Niet? Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat zijn de mededelingen. Zijn de mededelingen vanuit de commissie? Ik kijk rond. Niet? Dan agenda punt 4 is informatie vanuit het college. Ik kijk even naar mijn rechterkant. Ook geen informatie. We gaan snel met de agenda vanavond. Agenda punt 5. Is er nog een terugkoppeling omtrent de verbonden partijen deelnemen en de Twente-raad? Heeft iemand daar een opmerking of dan wel? Ik zie mevrouw Visia, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben lid van Twente-raad Presidium, daar ga ik heen. We hebben afgelopen, vorige week, twee weken geleden op een donderdagavond een migratiebijeenkomst gehad. Wat wel tegenviel is dat er heel goed bezocht was voor 14 gemeentes, wat alleen de gemeente Tsebergen maar met 3 mensen was. En ik denk dat we daar toch wel wat meer willen doen als we inderdaad dit elke keer op de agenda terugzien. Dat we dan ook als gemeente Tubbergen aanwezig moeten zijn. Dus misschien dat we daar als mededeling mee kunnen nemen. Dat we even in vervolg met uitnodigingen, dat we even afstemmen dat er meer mensen naartoe gaan.
Ja, dank voor de opmerking. Ik zie dat Griffie de opmerking genoteerd heeft. En als het aan mij ligt, zullen we spelen eerst door naar het presidium, dat de fractievoorzitters daar met elkaar over in gesprek kunnen. Verder nog iemand op of aanmerkingen? Niet? Dan komen we bij agenda punt 6, dat is de rondvraag. Kijk, heeft iemand wat voor de rondvraag? Ik zie de heer Nijhuis, de heer Bulten. Verder nog iemand voor de rondvraag? Niet? Dan begin ik bij de heer Nijhuis. Aan u het woord.
Met de jeugd tussen de 13 en 17 jaar. Deze groep zit volgens mij enigszins onder de radar. Vooral hoe het gaat met alcoholgebruik bij deze jongeren.
Dat is uw vraag. En kijk even, want ik ga ervan uit dat dat een vraag is voor mevrouw Pekhuis.
Ja. Nou, het is volgens mij geen vraag voor mij, maar het is een vraag voor mevrouw Bernings. Maar die zullen we noteren en meenemen. met uw goedvinden.
Ja, dan de heer Bulten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag aandacht voor de politiebezetting in Teubergen. Uit de verschillende media komen de volgende berichten naar voren. De politie komt in Teubergen in veel gevallen niet binnen 15 minuten op het plaatsdelict, om het zo maar te noemen. 63% van de gevallen, en het is opvallend dat de buurgemeenten veel hoger scoren. Ander bericht in de media, Oost-Nederland krijgt in tegenstelling tot de... krijgt in tegenstelling tot het landelijk budgetverdeelsysteem, zoals door het ministerie opgesteld, 1050 agenten te weinig en Amsterdam 1300 te veel. Derde aandachtspunt hierbij ten aanzien van de politiebezetting. Hebben wij vorige week gehoord dat er nog geen veiligheidsplan is geformuleerd rond het AZC Alberg, omdat de gemeente nog geen akkoord heeft gegeven of een akkoord heeft bereikt met het ministerie. En een van die onderdelen zou daar de politiebezetting in kunnen zijn. Burgemeester Hermans heeft als reactie op het eerste bericht aangegeven dat veiligheid nog nooit in het geding is geweest. En daar zijn we als Keerpunt 22 blij mee, maar we willen het dus ook zo houden. Dus we vragen extra aandacht aan het college om versneld aan te dringen bij het ministerie om de politiemacht in onze regio op te trekken naar de reeds geldende afspraken en dit als hard criterium op te nemen in het veiligheidsplan. Dank u wel.
Dank u wel. Burgemeester, aan u het woord.
Dank voor de vragen. De aanrijdtijden die hebben we ook uitgebreid aan de orde gehad tijdens de themaavond in de brandweerkazerne. Heeft ook de politie een presentatie gegeven over hoe zeg maar die aanrijdtijden, zeg maar de registratie tot stand komt. En daarbij ook laten zien, ik weet niet of u daar toen bij was, maar daar ook laten zien zeg maar, hoe de ogenschijnlijke discrepantie zeg maar, in de scores tot stand komen. Soms is er sprake van multidisciplinaire inzet. En dat betekent dan ook dat zeg maar, de registratie van het aanrijden ook op een andere manier gebeurt. De hulpverlening is nooit in het geding geweest, kan ik u nogmaals vertellen. U zegt, ja, buurgemeenten scoren hoger. Nou, dat zit hem dan ook in soms de toevalligheid van minder of meer multidisciplinaire inzetten. Wie er wordt ingezet in eerste instantie, wie een preferente positie krijgt, zoals het dan heet, wordt ook bepaald in de meldkamer. Die bepaalt aan de hand van de melding wat er nodig is, of het een ambulance is of een brandweer inzet of een politie inzet. Dat betekent niet dat politie niet alvast gaat rijden, want dat is meestal al wel het geval. Als ze horen dat er ergens iets aan de hand is, dan gaan ze vast rijden. Maar het kan dan voorkomen dat ze halverwege worden aangezegd van nou, het is de brandweer die ter plekke moet komen of de ambulance. Soms zijn ook alle hulpdiensten nodig. U heeft aangegeven dat u zich zorgen maakt over de verdeling van de sterkte, de extra sterkte. We weten hoe de media dat heeft verslagen. Wat wij hebben gehoord van in een presentatie van de regionale politieleiding is dat de sterkte in Oost-Nederland prima is. Je wilt natuurlijk altijd meer, hè? Dat is logisch. We maken ons met elkaar bestuurlijk in dit hele land zorgen over de politiesterkte. Maar het is echt een vraag voor Den Haag. Dat is politiek. Ons district, Twente, heeft niet te klagen, heb ik me laten vertellen. Wij hebben gekregen waar we recht op hebben. En ik ken ook wel de discussies van we politiek vaak vinden dat de grote steden meer krijgen in verhouding dan het platteland. Problematiek is natuurlijk ook wel anders, hè. Ik denk dat we zo reëel moeten zijn. Maar er wordt heel goed opgelet dat we de sterkte krijgen waar we recht op hebben. En ik hoop ook dat we dit jaar, voorzitter, ook nog kunnen komen met ons eigen integraal veiligheidsbeleid. Waarin we dan met elkaar het gesprek kunnen voeren over de accenten die we hebben, de focus die we zelf aanbrengen. Of aan de hand van de landelijke thema's, want daar hebben we ons natuurlijk ook toe te verhouden. Maar ook onze lokale thema's. En dan ook met elkaar te bepalen hoe we zeg maar de politiesterkte waar we over beschikken. In ieder geval ook de vrije ruimte, zoals we dat ook wel noemen, op de juiste manier kunnen inzetten. En daarnaast hebben we ook nog onze eigen BOA's, die we ook ten behoeve van de leverheidskwesties kunnen inzetten. Heb ik zorgen over de verdeling nu? Niet. Maar het is wel voortdurend opletten, want ik zie wel dat er landelijk ook voortdurend wel wordt geknabbeld aan inzet, of het nou politieinzet is of inzet en capaciteit van het OM. Dus de zorg herken ik, zeker herken ik ook, maar daar zitten we in Twente wel flink bovenop. Het veiligheidsplan voor het nieuwe AZC, daar wordt aan gewerkt door de veiligheidscommissie die we hebben ook. Zijn we het daarover alles meteen eens? Nee, niet. Maar er worden wel goede gesprekken gevoerd. Er liggen wensen en verlangens vanuit de inwoners rondom het AZC die in die veiligheidscommissie zitten. En daar worden nu gesprekken over gevoerd, ook met het ministerie. Om te kijken hoe we daar, of we daar aan tegemoet kunnen komen en hoe. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. Voldoende, meneer Bulten.
Even nog een laatste vraag, burgemeester. Oh nee, meneer de voorzitter, ik wil nog een laatste vraag stellen aan de burgemeester, zoals het hoort. U vertelde over dat veiligheidsplan. Is het onderwerp politie en veiligheid daar heel specifiek een onderwerp in? Dank u.
Dank u voor uw aanvullende vraag, burgemeester.
Ik neem aan dat u nu doelt op het veiligheidsplan wat gemaakt wordt, of de gesprekken die we samen met de commissie Veiligheid rond het AZC. Dat heeft met alles te maken, met alle partners die zich bezighouden met veiligheid. Dan gaat het over de bewoners, omwonenden als partner, het COA, de gemeente, de politie, noem maar op. Samen kom je met elkaar tot het veiligheidsplan. Het is niet zo dat in het veiligheidsplan de toedeling van de politie staat. Het maakt de AZT straks maakt deel uit van onze hele gemeenschap, die ook moet worden bediend door de politiesterkte die we dan op dat moment hebben. En die politiesterkte inzet wordt ook bepaald door de accenten die we met elkaar ook zetten.
Dank u, burgemeester. Dan wil ik hierbij graag de rondvraag afsluiten. En dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is een presentatie van ROVA. En daarvoor zijn hier mevrouw Van Rijn en de heer Van Veen. U mag plaatsnemen hier vooraan, zeg maar. De commissieleden graag het verzoek om eerst de presentatie even af te luisteren. En daarna is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Dan geef ik het woord aan de afvaardiging van ROVA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga even inloggen. Dan kan ik de presentatie ook delen. Allereerst fijn dat wij hier mogen presenteren over onze samenwerking ROVA gemeente Tuberg en Dinkeland. Doet dit zo? Ja. Ja, graag je hebt te zien. Wat mij betreft mogen ook tussentijds vragen worden gesteld, voorzitter, als dat...
Liever na de tijd, ja.
Nou, er is de opening. Voorzitter, u had onze namen door elkaar gehaald, dus geen probleem. Mijn naam is Christina van de Venus. Ik ben bij ROVA verantwoordelijk voor de afdelingen Relatiebeheer, Beleid, Communicatie en Klantcontactcentrum. Wil jij jezelf voorstellen?
Ik ben Richard van Rijn. Ik ben de relatiebeheerder voor de gemeente Tuberg en Dinkeland, naast nog 8 andere gemeenten binnen ROVA.
In de presentatie ga ik u meenemen over wie wij zijn. Dus wat is onze missie, visie, wat is onze organisatie en wat zijn onze activiteiten. Daarnaast ga ik ook meenemen in de actuele trends, ontwikkelingen en in de gemeentelijke afvalbeheer. En als afsluiting kunnen er dus vragen gesteld worden, mocht dat wenselijk zijn. Nou, wie zijn wij? Nou, we zijn als Rover werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone omgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Die kernwaarden die daarbij horen zijn verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend. En dat proberen wij in ons dagelijkse werk en hoe wij werken en wat wij doen altijd terug te laten komen. Wij werken voor en van gemeenten. U bent als gemeente aandeelhouder van Rova en tevens opdrachtgever voor Rova. Wij zijn 100% publiek. Wij zijn naast gemeente Tilburg-Dinkeland hebben we nog 21 gemeenten. Nou, die zitten hier op de kaart. Daarbij zijn de groene gemeenten, voeren we ook BWR-activiteiten uit. Dus de donkergroene gemeente. U ziet al Westerveld rechtsboven, gemeente Zwolle, Zwarte Waterland, Oost-Gelre en Winterswijk. Dus daar doen we ook beheer buitenruimte activiteiten. In totaal beheren wij ruim 360.000 huisaansluitingen en bijna 1 miljoen inwoners die wij de afval inzamelen. Nou, wat is dan onze dienstenportfolio? Ik vertelde het net al even kort. Bij u bekend waarschijnlijk, hè? De afval- of grondstoffeninzameling, zoals wij het ook wel willen noemen. Dus het afval inzamelen, bijvoorbeeld PMD, GFT, restafval, maar ook papierkarton. En daarnaast ook de milieubrengstations. Nou, de beheer buitenruimte, dat doen we op dit moment voor 5 gemeenten. En daar doen we alle voorkomende onderhoudstaken, groenbeheer, straatvegen, onkruid op verharding, kolken, gladheidsbestrijding, onderhoud, straatmeubilair, noem maar op. Dus alles wat met het beheer van de buitenruimte van doen heeft. En daarnaast hebben wij ook afdeling kennis en advies. Dat zeg maar de ondersteuning aan uw kennis en advies tak, zeg maar. Dus beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsadviserend. Maar ook inwonercommunicatie. Doen projectmanagement, bijvoorbeeld invoer van DIFTAR. Maar ook educatie. Zo hebben we de groentour. Doen we vaak rondleidingen op onze milieubrengstations, et cetera. Nou, daarbij staat de inwoner centraal. Dat doen we onder andere door middel van communicatie en voorlichting. Dat is onder andere wat ik net benoemde, hè, de groentour. Maar ook andere, dat kan ook in de vorm van een spel zijn, dat we naar scholen gaan. Of dat is ook heel maatwerk. Dat kan per gemeente ook verschillend zijn. Dus ook maar net waar de behoefte is op dat moment voor de gemeente. Daarbij hebben we ons klantcontactcentrum. Jaarlijks komen daar ruim 270.000 meldingen binnen. En dat zijn velerlei meldingen. Dat kunnen vragen zijn, dat kunnen klachten zijn. Hè. Mijn container is niet geleegd. Maar dat kunnen ook meldingen zijn zoals bijvoorbeeld, nou, er hangt een tak over de straat. En voor de gemeente die ook BBR-taken uitvoeren, voeren we die, of lossen we die meldingen dan vervolgens ook op. Ons klantcontactcentrum kan via verschillende media bereikt worden. Niet alleen per telefoon, maar ook per mail, WhatsApp en social media. Maar daarnaast geven we ook advies. Dus inwoner kan vragen van, hoe kan ik beter mijn afval scheiden? Of hoort dit wel in de PMD-bak? Of waar kan ik mijn grondstof kwijt? Etcetera. Maar ook inzameldagen. Als een inzamelkalender aan het begin van het jaar verstrekken we die. Die is ook inzichtelijk via onze Rova-app. Kan ook zien op de website van uw gemeente, maar ook van Rova. Maar ook daar kunnen vragen over binnenkomen. Ik ga er snel doorheen, want normaal gesproken hebben we ruim 2 uur voor deze presentatie. Dus ik wandel er snel doorheen. strategische doelstellingen. Afval en grondstoffen. Vooroploop in de grondstoffentransitie. Dat betekent minder verspilling van natuurlijke grondstoffen, de preventiekant. Reductie van restafval door betere afvalscheiding. Dat doen we onder andere door ons terugwinnaarsconcept. En ingezamelde grondstoffen beter benutten. Dus het verwaarden van die grondstoffen. Wat eigenlijk betekent die grondstof weer nieuwe waarde geven. Dus ja, beter verwaarden door kwaliteit te verhogen. En daarnaast hebben we ook strategische doelstellingen wat betreft beheer van de buitenruimte. We werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Nou, u zult alle bekend zijn dat de klimaatverandering steeds zichtbaarder en duidelijker wordt. Nou, daar proberen wij samen met onze gemeente en dus ook de inwoners heel hard te werken om dat tegen te gaan. Nou ja, we willen groeien als partner in het beheer van de buitenruimte, zowel in de uitvoering als in kennis en advies. Integraal beheer van de buitenruimte vanuit het oogpunt van de inwoner. En meer en betere groenvoorzieningen. Dus die bijdragen aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Nou, die strategische doelstellingen gaan hand in hand en zijn randvoorwaardelijke kostefficiëntie. Beheersing van maatschappelijke kosten en marktconform en transparant. Een duurzame bedrijfsvoering. Dat ziet u terug in het materieel, in de activa, maar ook in ons zonnepark in Bovenveld. Met voldoende aandacht voor inclusiviteit. Dat betekent dat we vaak met doelgroepen samenwerken. Vooral als het in het werk in de buitenruimte. Nou, hoe ziet dat er financieel uit? Dit zijn cijfers van 2021. Ons omzet was 2021 ruim 93 miljoen. Het resultaat 5,1 miljoen. En die omzetverdeling kwam tot stand met 70% afval grondstoffen, 26% beheer buitenruimte en nog een kleine 5% stortplaats. We zien dat de gemiddelde afvalstoffenheffing in onze gemeente lager is dan het landelijke gemiddelde. Namelijk 220 euro, waarbij het landelijke gemiddelde 287 is. Dus dat is wel significant lager. Om onze gemeente goed aangesloten te houden in wat wij doen en waarom wij het doen, hebben we een overlegstructuur. Waarbij enerzijds, als het gaat over het aandeelhouderschap, hebben we een AVA. En dat is 2 keer per jaar. En dat gaat 1 keer over het vaststellen van de begroting en het vaststellen van het jaarverslag. En daarnaast hebben we het AROF. Dat is met de ambtelijke voorbereiding voor de AVA. Dus dat vindt daarvoor plaats. Daarnaast hebben we aan de kant van de opdrachtgeverschap bestuurlijk overleg. Dus tenminste 2 keer per jaar. En dat zijn de eindejaarsgesprekken en de grondstofmonitorgesprekken. Daarbij hebben we het AROM, dat is 2 keer per jaar, dat is een ambtelijk overleg. Dat is een beleidsdag waarbij we vooral kennis delen en actuele thema's bespreken. DVO-beheer, daar zitten we echt met ambtelijk, de Richard zit dan met ambtenaar om zaken voor te bespreken. Dat zijn meer operationeel tactische overleggen en gaat echt over voortgang van de werkzaamheden. En de thema-bijeenkomsten. Die gericht zijn op kennisuitwisseling over specifieke thema's. Onlangs is er bijvoorbeeld een kennisuitwisseling geweest over de UPV's, UPV 2.0. Daar hebben we onze gemeente meegenomen in wat daar op dit moment speelt en hoe dat eruit ziet. Af naar grondstoffen. Nou, wat ik net al aangaf, de landen van Lansing, World Overshoot Day. We consumeren veel meer dan dat onze aarde eigenlijk aan kan. In 2020 was dat voor Nederland, was 12 april, hadden we eigenlijk al meer verbruikt dan dat de aarde beschikbaar heeft aan middelen. Wat betekent dat we dan nog 3/4 jaar nodig hebben en daar eigenlijk onze grondstoffen al op zijn. Nou, daar moeten we wel wat mee. En ja, wat is onze rol daarin? Hè? We willen beter afval scheiden. We hebben al grote stappen gezet. Daarbij hebben we een aantal concepten in het leven geroepen. DIFTAR, het ADC-beleid, omgekeerd inzamelen, 100, 100, 100, terugwinnaars. Allemaal met als doel om het restafval terug te dringen. Dus het aantal kilogram restafval per huishouden terug te dringen. Nou, ROVA gemiddeld is dat 22,5 kilogram. Daarbij zijn we gestart in 1998 met DIFTAR. Nou, hoe ziet dat eruit voor gemeente Tubbergen? Tubbergen heeft omgekeerd inzamelen fase 1. Daarbij zitten we op dit moment op 66 kilogram restafval per huishouden. Dus dat is ver onder de vangdoelstelling van 2020 van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Of per huisaansluiting per jaar. Per inwoner, sorry. Nou, in 2016 is Tubbergen toegetreden als gemeente bij ROVA. Toen zijn we volgens mij ongeveer direct overgegaan naar de omgekeerd inzamelen fase 1. Dat jaar daarna, geloof ik. Nou, daar zie je direct effect van. En er zijn van ongeveer 100 kilo restafval per inwoner zijn we teruggegaan naar ongeveer 60 kilogram nu. Waarbij 81% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld voor hergebruik. Dus dat is een mooi resultaat. Nou, hoe ziet dat er dan uit? De ontwikkeling van afvalbeheer Tubbergen. Nou, je ziet hier een container. Daar is eigenlijk de samenstelling van de grondstoffen of de afvalstoffen. Waarvan reststoffen 21% is. GFT in totaal 17%, PMD 8%, glas 2%, textiel 7%, luiers 12%, dat is een zware fractie. Papier 19% en grof huishoudelijk afval 14%. Dit is over 2021. Ontwikkeling afvalbeheer Tubbergen. Nou, hier ziet u... hoe heet dat? De gemeente afvalstofheffing Tubbergen ten opzichte van het landelijk gemiddelde in de afgelopen 10 jaren. Nou, wat zijn dan de actuele thema's in gemeentelijk afvalbeheer Nederland? Nou, het verbeteren van afvalscheiden. Dus het verdere terugdringing van de restafval. Dus ook in de hoogbouw, daar zit er vooral preventie. De kwaliteit van de grondstof is een ontzettend belangrijk thema waar we nu mee bezig zijn. Dus daarmee willen we het gedrag van inwoners beïnvloeden. Zoals zit in de afvalmarkt. Afspraken maken met verwerkers. En ook steeds meer naar de vervuiler betaald. Dus dat moet een prikkel zijn om beter afval te scheiden. Om nog meer het restafval terug te dringen. En de rol van gemeenten in de circulaire economie is daarin belangrijk. De verwaarding van grondstoffen. De invloed op de UPV's, regionale kansen en samenwerking met cirkelwaarden. En verpakking en zwerfafval, dus draagvlak creëren bij de inwoners. Aanpak keten-issues en aanpak zwerfafval en financiële effecten. En daarbij zijn wij vertegenwoordigd in de VNG. Nou, waar ligt dan de focus voor de komende jaren? Nou, wat ik net al aangaf, de focus ligt absoluut op kwaliteit. En waarom? Nou, als we die afvalstoffen daadwerkelijk als grondstoffen willen inzetten, dan moeten we zorgen dat die kwaliteit verbetert. Als die kwaliteit niet verbetert, kunnen we die grondstoffen of die afvalstoffen niet als grondstoffen toepassen. En dat betekent, anders blijven we op 12 april door onze grondstoffen heen zijn. Wat net we noemen die World Overshoot Day. De afvalmarkt richt zich ook steeds meer op die kwaliteitssturing. En dat dus de vuile betaalt en steeds meer risico voor afkeur. Ja, en hoe doen we dat? Nou, bijvoorbeeld door aanpak van terugwinnaars. Dus door communicatie, maatwerk per gemeente. Hè, dus waar zit dan het knelpunt? Door controle, maar ook de handhaving. Bijvoorbeeld door de inzet van voorlopers of door BOA's. Wanneer we zien dat er te veel vervuiling, opzettelijke vervuiling plaatsvindt. En vaak zien we dat het vaak onwetendheid is. Dus vandaar die communicatie ook zo belangrijk is. Nou, het resultaat van terugwinnaars zijn goed. Uitstekend zelfs. Want 82% van de containers bevatte juist aangeboden grondstoffen. En 7% van de containers was licht vervuild. En 11% van de containers was sterk vervuild. Dus de juiste communicatie werkt absoluut. Dat wat ik net aangaf, die actieve inwonercommunicatie zetten we veelvuldig in samenwerking met onze gemeente om het verbeteren van de kwaliteit van de grondstoffen steeds meer door te zetten. Nou, je ziet nu een drietal voorbeelden. Het terugwinnaars is daarvan één. Recyclen met Klaas, wellicht bekend bij u. En de actie die u rechtsonder ziet is een waardebon die we hebben uitgegeven. Het was een actie dat inwoners een label konden hangen aan hun container en mee konden doen aan de actie als een goede container aanboden. Nou, verwaarding van de grondstoffen. We hebben een samenwerking met Circulars en AVU als het gaat over cirkelwaarde. De grondstofalliantie noemen we dat. Daarmee hebben we een soort collectief, hè, waarbij we door volume te vergroten onze grondstoffen beter kunnen verwaarden. Dus de verwaarding van de ingezamelde grondstof vraagt om de juiste kennis en voldoende massa dus. Hè, schaalgrootte om slim en effectief verwaringscapaciteit te contracteren. En Rova kiest voor deze strategische samenwerking bewust in het publieke domein. En naast regie en contractmanagement, dus het handelshuis, ook in onderzoek en ontwikkeling, het expertisecentrum. En hier ziet u een Senki. Een Senki laat zien waar de ingezamelde grondstoffen, waar de output, waar de... welke grondstoffen dan zijn ingezameld, zoals het restafval, een deel GFT, et cetera. Je ziet ook GFT, als u het zinkje naar rechtsonder ziet, 58%, massaverlies van 26%, dat is echt het vochtverlies in de GFT. Maar het geeft goed inzicht in die samenstelling van die ingezamelde grondstoffen. Dat was hem, zo snel dan nooit gedaan.
Dank u voor uw presentatie. Ja, netjes binnen de 2 uur gebleven, zeg maar. Dus dat is positief in ieder geval. Ik kijk even naar de leden van de commissie. Zijn er vragen? Ik zie de heer Bulten. Dan beginnen we daarmee en dan zien we even verder. Ja, de heer Bulten, u het woord.
Dank voor uw presentatie. Twee opmerkingen daarover. Nee, een opmerking en een vraag. Rova communiceert heel veel via de app. En we hebben ook al bij andere onderwerpen gezien, zoals de Belastingdienst, dat er een aantal groeperingen in de samenleving dermate achterlopen op het gebied van internet en appgebruik, dat zij moeite hebben om die informatie te ontsluiten. Mm. Besteden jullie aan die doelgroepen aandacht?
Meneer voorzitter, zeker. Ik denk dat ik de vraag begrijp. Inderdaad, veel gebeurt digitaal, omdat dat ook is hoe er veel wordt gecommuniceerd tegenwoordig. We besteden zeker ook aandacht aan andere vormen van communicatie. Bijvoorbeeld als het gaat over inwonerparticipatie. Dat kan zijn met informatieavonden bijvoorbeeld. En als het gaat over de inzamelkalender, versturen we die op verzoek ook nog per papier. Want inderdaad, we zijn ons bewust van het feit dat er altijd een groep bestaat die niet digitaal gedigitaliseerd is. En dus ook nog een beroep kan doen op bijvoorbeeld een papieren afvalkalender.
Voldoende, meneer Wilden?
Dat was mijn eerste vraag, mijn tweede opmerking. Alhoewel ik nooit begrijp hoe mijn rietje en oorstokje in de Indische Oceaan komen, doe ik toch mijn best. Koop je een wasmachine, dan zit daar een verpakking omheen en het staat heel trots op 100% HDPE of HDPP. Dat is geen verpakkingsafval, dat mag ik niet in die oranje bak doen. Dus ik met mijn goede gedrag rijd dan naar het afvalcentrum hier in Tubbergen. Loop daar nog speciaal naar binnen van waar 100% gerecycled plastic, waar kan ik dat kwijt? Gooi maar in de restafval. Zouden er geen mogelijkheden zijn om op dat afvaleiland aanvullend de burger te stimuleren om dit soort kunststoffen in te zamelen?
Dat is toch een vraag.
Dat is toch een vraag.
Ja.
Meneer de voorzitter, ja, dat kan. Er zijn mogelijkheden om dat te doen. Maar het milieubrengstation wat hier in Teubergen staat, heeft ook maar beperkte ruimte. En als je heel veel afvalstromen zou willen inzamelen, heb je ook eigenlijk veel meer ruimte nodig om dat te kunnen doen. Dat is iets, de gemeente Teubergen heeft ervoor gekozen om zelf in beheer zeg maar een milieubrengstation te hebben. Wat wordt geëxploiteerd door Renewi. En daar zijn echt wel mogelijkheden voor om te kijken om dat soort stromen te kunnen scheiden. Die scheidingsmogelijkheden zijn er. Het probleem is wel dat deze stromen enorm licht zijn en de rijafstanden behoorlijk groot om het te kunnen verwerken. Er zit niet zeg maar, om de hoek een verwerker voor deze stroom. Dus je moet er wel een stuk voor ruimen. Maar er zijn absoluut mogelijkheden voor om deze stromen te recyclen, te hergebruiken.
Voldoende, meneer Bulten.
Ik kan een opmerking maken dat bedrijfseconomie boven milieu gaat, maar dat doe ik niet. Dank u wel.
Dan de heer Nijhuis, u heeft ook een vraag.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag. Hoe stimuleren jullie de afvalscheiding op middelbare scholen?
Meneer voorzitter, door voorlichting en educatie. Dat is vooral geënt op basisscholen. Ik vind de vraag wel terecht hoor. Omdat ik denk dat het een doelgroep is waar, ik kijk heel naar mijn eigen kinderen. Die zijn minder bewust daarmee bezig. Maar we zijn vooral door ook social media juist ook voor die doelgroep op te zoeken. Bijvoorbeeld recyclen met Klaas. Daar proberen we doelgericht ook die doelgroep te betrekken. Maar we hebben nog geen voorlichtingsprogramma specifiek voor de middelbare school doelgroep. Maar dat zit hem vooral in de vlogs. Daarmee proberen we die doelgroep aan te spreken.
Voldoende, meneer Nijhuis?
Ja, dank u wel.
Ja, dan de heer Wissels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gewoon even een nieuwsgierige vraag van mijn kant. We hebben natuurlijk onze bevolking zoveel mogelijk opgeroepen om alles te scheiden. En dat doen we kennelijk ook vrij goed. Je hoort ook wel eens de opmerking dat het eigenlijk een beetje achterhaald zou zijn. Omdat de apparatuur al zodanig is dat alles wel gescheiden kan worden door de apparatuur. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet of dat ontwikkelingen zijn voor de toekomst. Ik hoor graag van u als deskundigen op dit gebied of we moeten blijven scheiden. Of dat op termijn wellicht niet meer nodig is.
Meneer voorzitter, ik denk dat u doelt op nascheiding. Nascheiding is nooit zo effectief als bronscheiding. Dus scheiden aan de bron zal altijd een veel beter resultaat hebben dan een nascheiding. Dan zitten we minder met vervuiling en versmering. En kunnen we nooit grondstoffen scheiden zoals dat achteraf zou kunnen. Hoe dat in de toekomst uitziet, dat weet ik niet. Maar op dit moment zeer zeker niet.
Hoi, dank u wel.
Goed, dan kijk ik de kring nog een keer rond. Zijn er nog vragen? Mevrouw de Boer, aan u het woord.
Doe ik het nu? Dank u wel, voorzitter. Het knippert een beetje. Wat wil ik ook alweer vragen? Als er afval afgekeurd wordt. En dan gaat het waarschijnlijk vaak om PMD. Klopt dat? Of komt dat ook... Ja, restafval is restafval. Maar stel, er zijn 3 containers PMD die afgekeurd worden. Gaat dat dan allemaal naar het restafval of wordt dat dan nog weer nagescheiden? Je
weet welke container.
Dank.
Meneer voorzitter, dat gaat... Allereerst, u vraagt, gaat het dan alleen om PMD? Nee, dat gaat niet alleen om PMD. Dat kan iedere fractie zijn die afgekeurd kan worden naar restafval. Het gaat om welke container gaat het. En we zamelen natuurlijk meerdere containers in één vrachtwagen. En dan kijken we eerst bij de poort. Is de vracht zo vervuild dat die direct afgekeurd gaat worden, ja of nee? En dan kijken we nog in de hal of we nog dat uit elkaar kunnen halen, ja of nee, om het alsnog... Een schonere stroom, zodat die wel goedgekeurd kan worden. Dus ja, dat is afhankelijk in welk stadium je afkeurt. Maar inderdaad, als fractie wordt afgekeurd, dan is het restafval. En dan gaat het ook weg als restafval.
Voldoende, mevrouw de Boer?
Nog eentje?
Dat mag, nog eentje.
Maar een fractie is dan een volle vrachtwagen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat...
Ja, denk ik. Als u bedoelt dat een mini-container aan de straat, zeg maar, niet geleegd wordt, omdat de fractie die daarin zit niet goed is, dan blijft die container staan. En dan is het aan de bewoner om te zorgen dat de fractie op de juiste manier wordt aangeboden. Dus dan kan die hem de volgende keer weer aanbieden met de juiste fractie in de container en dan nemen we hem mee. Ik noem maar even wat, iemand heeft er iets in gedaan waarvan die dacht een fietsje, hard plastic, mag er niet in. Nemen we die container bij wijze van spreken niet mee, dan moet hij eruit. Kan hij die naar de milieustraat brengen en nemen we de keer erop de container mee. Wat wij nu als Rova doen en waar we enorm op zitten is kwaliteit grondstoffen. En wij proberen nu, want je kan niet alles controleren. Dan moet je continu iemand voor die auto uitsturen om te kijken van welke fractie, welke container is goed en welke is niet goed. Dat is het hele terugwinnaarstraject wat we enige jaren geleden in de gemeente Turbergen ook doorlopen hebben. Aan de hand daarvan gaan we heel veel containers in bepaalde gebieden een keer echt 100% controleren. En dan zie je ook dat een burger zijn gedrag verandert en dat de kwaliteit van die grondstoffen zeg maar toeneemt. Alleen de kracht zit hem in om het maar blijven te doen, zeg maar. Dus dat doen wij nu ook in deze gemeente. Dit is een van de eerste gemeenten waarin wij structureel de hele gemeente twee keer per jaar helemaal voorlopen. En dan blijft die kwaliteit van die grondstof erg hoog. Mocht het nou zo zijn dat er toch onverdruid een container in de wagen terechtkomt die niet voldoet aan de gestelde en gevraagde eisen, dan verschilt het even. Wij zijn nu bezig om in onze overslaghal in Zwolle, waar overigens de PMD van de gemeente Turbergen niet naartoe gaat, elke vracht te controleren op welke kwaliteit zit daar nou in. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de kwaliteit die daarin zit zo constant mogelijk wordt, zodat we aan de achterkant straks met de verwaarding van die grondstoffen een zo hoog mogelijke vergoeding kunnen krijgen voor onze deelnemende gemeente. Dat kost tijd, energie, ontwikkeling. Dus dat staat in zijn kinderschoenen. Daar zijn we net eigenlijk dit jaar mee gestart. Om dat veel structureler, veel gerichter zeg maar aan te pakken. Dus een soort pilot die dan vanuit Zwolle loopt. En waar straks de andere gemeenten van mee kunnen profiteren. Maar dat is nog in het beginstadium.
Voldoende, mevrouw Loer. Ja, dan kijk ik de kring nog een keer rond. Zijn er nog vragen dan? Ja, de heer Visser.
De goede kant. Wat ik hier wil opmaken is van we doen het goed in de gemeente Turbergen. Maar wat kunnen we nog beter doen?
Meneer voorzitter, wat kunt u beter doen? Uiteindelijk waar we naartoe willen is nog minder restafval. De vangdoelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar is wel behaald. Maar nu zit het voornamelijk ook het terugdringen van het aantal kilogram restafval, maar ook vooral de kwaliteit. De verwerkers gaan ook steeds strenger controleren op de kwaliteit. Dus daar zit de noodzaak om de grondstof te kunnen hergebruiken, moet de kwaliteit omhoog. En daar is waar we nu ook zo aan investeren. Want dat moet ook in de hele keten. Want alleen door inwoner te vragen beter te scheiden zijn we er nog niet. Want het is al bijvoorbeeld heel verwarrend. Wat is een verpakking? Welke verpakking mag dan bij het PMD en welke niet? En vaak zijn het ook samengestelde verpakkingen. Dus daarom zijn we ook heel betrokken in de branche. En zitten bij verschillende partijen aan tafel om daar een gesprek over te voeren en steeds meer invloed op te krijgen. Nou, bijvoorbeeld de UPV's is daar een voorbeeld van. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Waarbij ook de inzameling van die grondstoffen steeds meer bij de producenten komt te liggen. Dus wat kan er beter? Nou, de volgende stap is echt verbeteren van de kwaliteit van de grondstoffen. Van de containers, zeg maar.
Voldoende, meneer Visser.
Dat is voldoende. Misschien dan nog een vervolgvraag inderdaad. Van zijn jullie ook in gesprek met leveranciers? Want je zit inderdaad bij die online bestellingen en webshops. Dat ze inderdaad met allerlei soorten materialen spul verstuurt. Daar kun je natuurlijk ook wat aan doen.
Nee, voorzitter, wij zijn niet in gesprek met de leveranciers. Nog niet. Ik weet niet of dat in de toekomst gaat gebeuren. We zijn nu vooral in gesprek met de brancheorganisaties, PKO en VRD, et cetera. Om daar in die keten meer invloed te krijgen. Kort samengevat.
Voldoende? Ja. Verder nog iemand? Ik zie de heer Stamsnieder.
Ja, ik heb voor een tijd terug merkte iemand op in onze kern dat de voorloper die het controleert zo ver voorloopt dat de mensen naar buiten gaan en vervolgens die sticker, die foute sticker eraf halen en vervolgens gaat het nog mee. Dus dat is wel heel erg jammer, want op die manier gaat het nog fout. Dus misschien een tip om die voorloper niet te ver te laten voorlopen, zodat wij toch zaken mislopen. Dat zou jammer zijn. Maar eens even om daar toch op te letten. Ik werd daarop aangesproken en ik vind dat toch wel jammer dat het op die manier daar zo gebeurt. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dat is een opmerking. Ja, u mag daar nog op reageren. Anders dan ga ik naar de volgende vragensteller. De heer Kleijsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie bij het grafiekje ontwikkeling afvalbeheer Dinkeland staan bij de verschillende gemeentes bij de ene fase 2 en bij de andere fase 1. Als ik kijk naar de grafiek met de hoogte van het restafval in kilogram per inwoner, zie ik daar niet een herleiding of zo aan. Wat betekent nou precies fase 1 en wanneer is de fase 2?
Nee, voorzitter, goede vraag. Ik moet er zelf ook altijd even nadenken. Fase 1 is dat we in de kernen verzamelcontainers inrichten waar de inwoner restafval naartoe moet brengen. Dus om die drempel te verhogen om restafval in een container te... Of de, Richard, ontbreekt me of help me even als ik het niet...
Fase 2 is omgekeerd inzamelen. Ja. En fase 1 is in principe huis aan huis, maar laagfrequent inzamelen. Ja. Dus de frequentie van de inzameling gaat naar beneden. In plaats van elke 2 weken het op te halen, bijvoorbeeld elke 4 weken. Maar wel met een mini-container aan huis, ondersteund met wat verzamelcontainers op plekken daar waar het niet kan. Ja. Bijvoorbeeld bij hoogbouw, dat de mensen daar wel, hey, die kunnen niet allemaal een mini bij huis. En fase 2 is eigenlijk dat overal... verzamelcontainers staan, ondergronds of bovengronds, met toegangscontrole. En in de buitengebieden is het dan vaak met een mini. Ja. Of bijna altijd. Omdat daar niet efficiënt is om met een verzamelcontainer te werken. Dan moet je nog 2 kilometer lopen om naar een container te gaan. Dat is niet wenselijk.
Nee. Nee. Mm-hmm. Voldoende?
Ja.
Verder nog iemand vragen? Niet? Dan wil ik u danken voor de presentatie. En u mag plaatsnemen op de publieke tribune. Ja. Voor eventueel de volgende presentatie bijwonen. Maar u mag ook rustig de zaal verlaten. Maar die keuze laat ik aan u.
Dank u.
Dan het volgende agendapunt. En dat is de presentatie van RTV Oost, of RTV Noordoost Twente. Ontwikkelingen met betrekking tot professionalisering. Omroep Twente FM. Ik zie 2 heren op de publieke tribune. Ik zou ook willen vragen aan u om hier... zo dadelijk plaats te nemen. Ja, en dan wou ik graag verder, ook als het aan de rechterkant mag, met de vergadering. Ook weer hier graag eerst de presentatie van de heren en na de tijd is er nog voldoende gelegenheid om weer vragen te stellen. Dus ik wil graag het woord aan een van de heren geven.
Ja, allereerst, ik ben Wim van Twente FM, voorzitter, hoofdredacteur. Af en toe doe ik nog wat voor de radio. Ik bemoei me voor de rest niet met de presentatie, want dat is iemand die hier naast me zit, die dat veel beter kan. Mijn compagnon, collega Jorrie Gorman.
Ja, Claudio. en kijk of die ook gedeeld kan worden. Dank, in ieder geval.
Ik heb
geen beeld. De technische uitdagingen. Nog een keer. Een tromroffeltje. Iets.
Zwart beeld. Krijg je ook niet betaald.
Ja.
Staan er op zwart.
Ja, nu al.
Ik ga nu
wel
krijgen.
Ja.
Dat is
prima.
Ja,
hoor.
Okay. Ik
ga het even zoeken. Even kijken, iedereen. Dat zal niet eens moeten verschijnen.
Het is je mis geweest. Misschien de boek klikken.
Ja, deze wand heb ik nog wel komen. Dat. Lek. Verbinding klaar.
Sorry, moet je
doen. Even kijken, dan moet ik click share eerst. Even kijken, als we dat.
Ja, misschien een voorstel om toch even een kleine schorsing te doen voor 5 minuten. Dan kan iedereen even koffie pakken of die steken. Ook, ja. En dan beginnen we daarna wel, ja.
Ik voel het ergens wel. Een soort presentatiesvak noemen ze het altijd zo. Nee, even kijken.
Dat
zul je altijd zien. Even kijken.
Wat
is het? Ja, wordt nog zo flow als dat aan het werkt.
Ja, dat schrijf ik niet. Dat is een warme stof.
Nou, daar zit ik toch. Ja. Ik zit dus de stemvoorkeur. Oké. Dan zet ik die. En dan heb ik hier. Dat is jammer, jongens, als de film er zit. Geef op welke onderstaande apps inhoud van het scherm mogen vastleggen. Nou, die mag dat.
Ja, ik heb de laptop aanstaan. Ja, heb ik hem alleen niet als PowerPoint. Dan moet hij hem zelf even verder klikken.
Heb je maar eens...
presentatie op de recorder.
Ja, ik heb hem ietsje uitgebreider deze. Maar...
Dan niet wat op de internet staat, zeg maar.
Nou, waarom doe je dat niet aan?
En als je die andere, dan gaan de dingen, kun je die Windows aanklikken, maar dan moet je echt zo je die aanklikken.
Ja, dat moet sowieso, ja.
Dat heb ik ook nog niet in gehad.
Even op, nou, deze wil ik. Kom ik dan.
Net wel, hè?
Ja, net had ik hem, maar je wilde het niet veel meer.
Goed, beste commissieleden. We zien dat we beeld hebben. Dus ja, ik begrijp dat de radiostilte voorbij is. Dus we kunnen beginnen met de presentatie. Ja, ik zal ook graag het woord geven aan beide heren.
Nou, super. Dank voor het geduld. Fijn dat we nog 2 uur hebben om de presentatie te doen. Nee, als het goed is, moet dit korter kunnen. RTV Noord-Oost-Twente stond op de agenda. Mijn naam is Jordi Gorman. Ik ben bestuurslid van de Omroep, maar ook sinds 2010 vrijwilliger. En RTV Noord-Oost-Twente is misschien wat minder bekend dan Twente FM. Accent FM misschien nog. En ook Twente TV. En we zijn de streekomroep voor Noord-Oost-Twente en ook voor de gemeente Wierden. Dus naast de gemeente Tubbergen, waar we ook al sinds de oprichting volgens mij ergens in de jaren 90 lokaal omroep van zijn. Ook voor Dinkeland, Losser, Oldenzaal en sinds 2019 ook Wierden. Er is veel aan de hand in onze branche. Het gaat niet zozeer over lokale omroep, maar vooral over lokale journalistiek. Want dat is eigenlijk waar wij de komende jaren mee aan de slag willen en ook al de afgelopen jaren mee aan de slag zijn. Dus het doel van dit verhaal is vooral, hoe kunnen we jullie meenemen in wat is eigenlijk lokale journalistiek? Wat betekent dat voor de gemeente Tubbergen? Wat heeft de inwoner van de gemeente Tubbergen eraan? En welke kansen kunnen we eventueel samen pakken? Dus ik wil wat inzicht geven, want ik denk dat een stukje begrip ook wel handig is. Hoe zit die wereld eigenlijk in elkaar? Wij zijn onderdeel van het publieke mediabestel. En de vraag die we eigenlijk, daar begin ik dan altijd mee, dat is denk ik een duidelijke. En de vraag stellen wij op dit moment aan alle gemeenten in Noord-Oost-Twente. Een ophoging van de bekostering die de gemeente Tubbergen nu ook al doet. Dat is nu omgerekend 59 cent per inwoner. Om die op te hogen naar 2,50 euro per inwoner. En dat willen we doen om lokale journalistiek naar een hoger niveau te tillen. Omdat wij ook zien dat dat belangrijk is en dat dat heel erg onder druk staat op dit moment. Dus daar gaat het om. En wat heeft de inwoner van de gemeente Tubbergen eraan? Eigenlijk is journalistiek natuurlijk een ding wat sowieso in Nederland belangrijk is. Daar hebben we in Nederland naast alle commerciële partijen een publiek bestel voor. Ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen, maar eigenlijk hebben we in Nederland 3 lagen op dat vlak. De landelijke publieke omroep, dat is wat eigenlijk NPO is met alle omroepverenigingen die daarop uitzenden. Die zullen de meeste mensen wel kennen. Dan hebben we nog een regionale laag, dat is wat hier RTV Oost is. Dat is ook onderdeel van het publieke bestel en zo heeft Nederland in totaal 13 van die regionale omroepen. En dan hebben we nog de lokale omroeplaag. En die lokale publieke laag, daar is RTV Noord-Oost-Twente een van de omroepen. En nagenoeg iedere Nederlandse gemeente heeft een lokale omroep. Of sommige omroepen zoals wij hebben meerdere gemeenten waar zij onderdeel zijn van zeg maar, de lokale omroep. En je ziet dat is heel erg geborgd ook in hoe Nederland zeg maar, kijkt naar lokale journalistiek. Traditioneel zie je dat heel erg ingevuld is, vooral op lokaal niveau, door de private markt. Bekend hier vaak, en dat hoor ik ook veel, ik zat voor een paar weken terug nog in de gemeente Dinkeland. Dan hoor je ook veel in de raad van, we hebben gelezen in Tubantia, dat is een instituut, iedereen kent Tubantia. Die hebben dat altijd goed gedaan, maar je ziet dat heel erg onder druk staat. Het verdienmodel onder druk staat, de manier waarop mensen nieuws tot zich nemen heel erg verandert. Waar het in het verleden vaak toch de krant is, zie je dat social media daar heel erg in opmars is. Dat de manier waarop mensen vluchtig nieuws tot zich nemen anders werkt. Dus daar verandert enorm veel. En dat betekent ook dat aan ons als organisatie bepaalde eisen worden gesteld. Maar ook dat verdienmodellen van bepaalde media heel erg aan het veranderen zijn. Kijk je naar de commerciële partijen die er zijn, je ziet dat bijvoorbeeld de collega's van Tubantia, die zijn onderdeel van een Belgisch mediahuis. Daar zie je dat daar ook de afgelopen jaren, desondanks alle toegewijde mensen die daar werken, dat het toch heel erg bezuinigd wordt. Veel mensen die daar het veld hebben moeten ruimen, dat ook redacties worden gesloten. Onlangs nog de redactie in Hengelo. Dus je ziet dat heel erg uitgekleed wordt ook. En dat de manier waarop daar geld verdiend wordt ook deels wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld de kliks. Die worden erg belangrijk. En ik hoor veel in de politiek. En ik weet niet hoe het hier ervaren wordt. Dan komt er trouwens steeds die ding is al in beeld. Het is niet mijn eigen laptop, maar ik kom flink aan het klikken. Maar je ziet dat de manier waarop geld verdiend wordt en geld verdiend moet worden ook heel erg de kliks is in plaats van de inhoud. Daar wordt anders verdiend.
En wat ik wilde zeggen is dat je veel ook in de politiek hoort, dat het ook soms wel een beetje sensatie is. Hè? Dat mensen zeggen, hey, ik lees hier iets, als ik erop klik valt het nog wel mee. En bovendien zit het vaak achter een abonnement, hè? Dus daar zit ook een uitdaging. Dus wat dat betreft is de... nou, dit wordt... Een vervelende uitdaging. Maar je ziet dat het heel erg onder druk staat. En je ziet ook dat de publieke omroep daarin eigenlijk een taak te vervullen heeft. Die wij ook serieus nemen. En onze sector, de NLPO's, de overkoepelende organisatie, die zet zich daar ook voor in. En wat je op dit moment heel erg ziet, is dat het lokale nieuwsaanbod heel erg aan het verschralen is. Hè. Ook die kleine lokale kranten die we vroeger veel hadden, die trekken zich steeds meer terug. Hè. Er waren vroeger denk ik veel huis-en-huisbladen die gratis verstrekt werden. Dat zijn er steeds minder. Je ziet ook dat daardoor minder aandacht is voor echt lokale thema's. Daar zijn weinig mensen voor, steeds minder mensen voor die daar aandacht aan kunnen besteden. Je ziet ook dat lokale politieke thema's daardoor wat minder in de voeten komen te staan van de inwoners van de gemeente. En daar zitten wel degelijk kansen. Je ziet ook dat bepaalde maatschappelijke thema's, zeker als ze landelijk ook spelen, als ze vanuit Hilversum worden opgepakt, ook op een iets andere manier belicht worden dan dat wij dat hier in de regio bijvoorbeeld ervaren. Je ziet dat met de agrarische sector, stikstof, hoe wordt er gekeken naar bijvoorbeeld hier in de gemeente Tubbergen, Albergen. Daar zitten allemaal best wel wat smaakverschillen. Wie heeft daar, hoe kijk je daarnaar? En kun je mensen vanuit de streek ook daarbij betrekken om te helpen met, of in ieder geval dat beeld te vormen? Lokale politiek en lokale thema's, dat is steeds lastiger om die voor het voetlicht van de inwoners te krijgen. En natuurlijk ook lokale politici, die denk ik wel best een uitdaging hebben om daarin bekend te worden. En eigenlijk zie je ook, onderzoek heeft dat de afgelopen jaar ook aangetoond, er zijn verschillende instanties die zich bezighouden, ook met onderzoek naar journalistiek. Dat de lokale journalistiek eigenlijk steeds verder verschraalt. En dat wordt onder andere is dat door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling is dat aangetoond. De Raad voor Openbaar Bestuur heeft dat onderzocht. Maar ook de VNG heeft daar eind 2020 een rapport voor gepresenteerd. Waarin zij ook constateren dat, lokale journalistiek eigenlijk, of in ieder geval journalistiek, ook door de overheden als, zoals ze dat zo mooi zeggen, merit goods zou moeten worden beschouwd. Omdat het informeren van burgers op een onafhankelijke manier ook belangrijk is. Hè, zodat zij op de hoogte blijven van datgene wat er speelt. En dat het ook gratis toegankelijk is. En ook onafhankelijk is. Dit soort ontwikkelingen ook worden aangetoond, die zijn ook voor ons belangrijk. Maar je ziet dat als je die taak goed zou willen doen, zoals dat wij dat zullen doen vanuit de RTV Noord-Oostenrijk, dat daar best wel een uitdaging is om dat financieel rond te krijgen. Daar is de afgelopen jaren veel door onze overkoepelende stichting voor gelobbyd. Dat is de NLPO, de Nederlandse Lokale Publieke Omroep. Daar zijn eigenlijk alle lokale omroepen van Nederland in vertegenwoordigd. En die hebben de afgelopen jaren enorm gelobbyd om te kijken hoe kunnen wij zorgen dat we die lokale journalistiek naar een hoger niveau tillen. En hoe kan daar meer geld voor komen? Zo hebben wij in 2019 hebben wij een plan geschreven om ook deel te nemen aan een pilot. Dat is met destijds nog door minister Slob is er een potje geld beschikbaar gesteld in het vorige kabinet. Om te kijken van hey, als we nou meer geld in lokale journalistiek steken, komt er dan ook meer kwaliteit uit. Hij heeft daar toen een budget voor beschikbaar gesteld. Dat is verdeeld onder omroepen die een plan konden indienen. Waar uiteindelijk het stimuleringsfonds voor de journalistiek heeft beoordeeld van nou, wie mag er meedoen. Wij hebben vanuit RTV Noord-Oostenrijk destijds een plan ingediend en daar zijn we ook mee beloond. Een stukje subsidie waar wij 2 jaar lang journalisten hebben kunnen aannemen met die bekostiging vanuit het stimuleringsfonds. Om aan te tonen van nou jongens, stop je er meer geld in, dan kun je ook meer doen voor de lokale gemeenschappen, voor lokale journalistiek. Nou, we hadden natuurlijk altijd ook dat bijvoorbeeld de gemeente Tubbergen dat ook zo ervaart. Dat je dus ziet dat wij vanuit het verleden veel meer radio georiënteerd waren. De laatste tijd ook veel meer op het gebied van journalistiek konden doen. Met lokale zaken inderdaad, met beeld en geluid, met journalisten aanwezig konden zijn. En die pilot die is inmiddels afgelopen. Maar daarmee is ook door het stimuleringsfonds een rapport geschreven. Wat door het nieuwe kabinet dat er inmiddels zit is overgenomen. En die hebben ook gezegd vanuit de overheid moet er meer geld komen voor die lokale laag, de lokale publieke laag. Daar is in de huidige begroting 20 miljoen voor gereserveerd. Dat lijkt een enorm groot bedrag, maar als je realiseert dat er 235 lokale omroepen zijn op dit moment en je zou dat bedrag moeten verdelen, dan blijft er niet zo heel veel over om per organisatie iets voor te doen. Dus ook daar is gekeken hoe kunnen we als sector meer indikken. Dus hoe kun je die lokale omroep wat efficiënter inrichten in plaats van iedere gemeente een eigen omroep, meer naar schaalvergroting toe. Nou, misschien even een beeld, hè. Hoe is dat dan nu bekostigd? Hoe zit het nu in elkaar? Dit is altijd wel een aardig plaatje als ik dit bij, we spreken veel met ambtenaren en gemeenten in de regio nu in Noord-Oost-Twente om dit uit te leggen. En dit is wel een plaatje wat een goed beeld geeft hoe scheef de bekostiging nu eigenlijk is. Kijk je naar de subsidie die de landelijke publieke omroep nu van de overheid krijgt, dat is in totaal 700 miljoen. En als je dat terugrekent naar een per inwoner in Nederland, dan kom je uit op een ruime 41 euro per inwoner die de Nederlandse publieke omroep op dit moment te besteden heeft. Trek je dat naar de regionale laag, hè, dat zijn die 13 omroepen waar hier RTV Oost er één van is, dan zie je dat er in totaal 150 miljoen wordt bekostigd door de landelijke overheid. En dat is een kleine 9 euro per inwoner wat zij te besteden hebben om die journalistiek te kunnen bedrijven. Kijk je naar de lokale laag waar wij onderdeel van zijn, om dus in de haarvaten van de samenleving daadwerkelijk journalistiek te kunnen bedrijven, dan zie je dat dat in totaal 10 miljoen is. En dat komt neer op 59 cent per inwoner waar we op dit moment wat voor moeten doen. Nou, als je dat omrekent naar Noord-Oost-Twente, dat zijn bij elkaar 100.000 inwoners plus, dan is dat een bedrag van zo'n 60.000 euro waar wij vanuit de overheidsbekostiging op dit moment journalistiek van zouden moeten doen. Dat is hoe het nu geregeld is. Nou, de sector zelf heeft al gezegd, hè, wat ik net aangaf, van, nou, dat is te veel om efficiënt op te zetten. Er komt 20 miljoen vanuit het kabinet, sterker nog, dat bedrag is er. Vanuit de OCW is daar inmiddels een bedrag verstrekt. 20 miljoen in totaal. En dat wordt verdeeld over in totaal 80 streekomroepen die ze hebben ingetekend. Dat betekent dus ook dat waar wij nu de omroep zijn voor Noord-Oost-Twente, is er door de NLPO een streek ingetekend, een streek Twente. De bedoeling is, als het aan de NLPO ligt en ook aan de landelijke overheid, om de lokale omroeplaag terug te brengen naar streekomroepen, waarbij Twente uiteindelijk één organisatie moet worden. Dat moet effectief per 1 januari 2025 een feit zijn. Zoals het er nu naar uitziet, daar moeten de huidige staatssecretaris nog een daadwerkelijke brief over indienen. Maar het ziet eruit dat het 1 januari 2025 gaat zijn. Ja. Dit is natuurlijk leuk dat je dit bedrag krijgt per streek. We hebben vorig jaar al voorgesorteerd door samen met 1 Twente Enschede Hengelo, dat is de lokale omroep die daar actief is, een aanvraag in te dienen gezamenlijk voor die streekomroep, die 250.000 euro. Die hebben wij ook voor Twente gekregen gezamenlijk. Maar ja, als je dat omrekent naar het aantal inwoners in Twente, dat is die 629.000, dan kom ik nog steeds op een bekostiging van 39 cent per inwoner. Omdat Twente gewoon een relatief grote streek is qua inwoners en vrij grote is ingetekend. Daar kan ik niet zoveel aan veranderen, dat is wat het is op dit moment. Maar je ziet wel dat omdat die regio zo groot is, dat we er nog niet zo gek voor kunnen doen. Maar wij vinden ook dat, omdat die regio niet alleen groot is, maar ook heel divers is, dat gemeenten daarin ook een stem moeten hebben. We hebben de afgelopen jaren, denken wij, bewezen voor Noord-Oost-Twente dat wij van meerwaarde kunnen zijn met een redactie waar wij dus een aantal betaalde journalisten in dienst hebben kunnen nemen met die subsidie. Ook lokale thema's wat meer onder de aandacht hebben kunnen brengen. En die redactie die functioneert op zich best prima. Maar wil je die voor Noord-Oost-Twente in stand houden, dan heeft dat voor de inwoners meerwaarde, maar voor de gemeente ook. Maar dan is daar wel meer bekosting voor nodig en daar komt die 2,50 ook vandaan. En dit is een plan wat wij voor heel Twente op dit moment proberen neer te zetten. Maar ook omdat wij vinden dat als je kijkt naar het plan om een streekomroep voor heel Twente te vormen, dan zoals dat heel vaak gaat in Twente met iets wat gezamenlijk wordt opgezet, dan zal het wel waarschijnlijkheid zal het in Enschede terechtkomen, waar nu de grootste omroep zit. Dat zien wij liever niet gebeuren. Wij denken ook dat dat voor de streek niet goed is. Omdat wij, je ziet toch dat de plattelandsbeleving toch wezenlijk anders is dan op dit moment vanuit de stad daarnaar gekeken wordt. En wij zijn daarom met de gemeente in onze regio in gesprek om te kijken, kunnen wij die bekostering van die 59 cent per inwoner ophogen naar 2,50 euro per inwoner. In samenspraak met onze gemeente. Want als wij inderdaad met al die gemeenten in Noord-Oost-Twente in staat zijn om te zeggen, hey, we vinden dit belangrijk, we kunnen naar die 2,50 per inwoner toe, dan heb je op jaarbasis 2,5 ton te besteden. Op basis waarvan je in ieder geval 4 tot 5 FTE-journalisten in dienst kunt houden om lokale journalistiek voor de streek autonoom te kunnen brengen. Dat is al even vooruitlopend op het plan zoals het erin staat. Hè, dus dit is uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Er gaat een streekomroep komen voor Twente. Dat ziet er misschien een beetje gek uit, want Twente heeft 14 gemeenten en er lijkt een hapje uit te zijn. Dat is de gemeente Twente dan. Dat komt omdat het kaartje ooit zo is ingediend door de NLPO voor heel Twente. En toen zei Twenterand, ja, maar wij voelen ons meer met Vechtdal verbonden, met Hardenberg. Dus kunnen wij niet uit deze kaart. Dus die zijn naar het noorden opgeschoven. Dus zij zitten niet bij die streekvorming. Maar uiteindelijk is het plan, zoals de NLPO ernaar kijkt, dat dit de nieuwe streekomroep voor heel Twente zou moeten worden. Daar moeten wij dus in mee. Dat betekent dat we moeten gaan samenwerken met omroepen, dat we moeten gaan fuseren uiteindelijk. En wij zien dat Noordoost-Twente erin een belangrijke autonome regio zou moeten zijn, ook journalistiek. Waarin wij zeggen, hey, als we nou die redactie zoals we hem nu hebben in Oldenzaal kunnen behouden met die journalisten die specifiek autonoom voor deze streek ook hun ding kunnen doen, omdat zij uit deze streek komen, ook weten wat hier speelt, de verbinding kunnen leggen, dan kunnen we daarmee ook zorgen dat die inwoner beter bediend wordt. Dus die plattelandsregio vooral, hè, dat is een wezenlijk andere belevingswereld dan bijvoorbeeld in West-Twente. Daar zie je toch dat er ook een iets andere manier naar gekeken wordt, maar vooral ook vanuit de stad versus platteland. Wij willen heel graag inzetten op het behoud van die streekredactie. Dat zijn ook de gesprekken die we met onze collega's in Enschede hebben. Van oké, als wij nu een facilitaire organisatie voor heel Twente gaan neerzetten, waarin heel veel dingen gecentraliseerd kunnen worden, dan willen we wel graag die autonome redacties houden, waarbij Enschede een redactie heeft, Hengelo, Almelo gaat ook een redactie krijgen. Misschien mensen dat meegekregen hebben dat ook in Almelo er discussie was over waar dat geld voor die lokale journalistiek naartoe moest. Daar is eind vorig jaar is er subsidie verstrekt aan de omroep van Enschede om journalistiek in Almelo te gaan doen ten koste van wat daar op dat moment de lokale omroep was. Misschien meegekregen, dat heeft uitgebreid ook in de media gestaan. Daarbij is de zittende lokale omroep gepasseerd om lokale journalistiek te laten bedrijven door de organisatie die in Enschede en Hengelo actief was. Nou, dat zien we ook niet zo goed zitten. Dus we hebben eens even, nou, laten we in ieder geval kijken of we kunnen samenwerken en kunnen bundelen en kunnen zorgen dat we de kwaliteiten die we gezamenlijk hebben kunnen inzetten. Er is ook al het een en ander in gang gezet. Die €2,50 die vragen we in Noordoost-Twente. Maar die heeft onze collega uit Enschede ook aan de gemeente Enschede gevraagd. De gemeente Enschede heeft daarmee ingestemd eind vorig jaar. Dus zij hebben structureel in de begroting opgenomen voor de komende jaren €2,50 per inwoner, wat neerkomt voor de gemeente Enschede op 4 ton op jaarbasis voor de redactie in Enschede. Dus je ziet al dat die organisatie zich behoorlijk aan het versterken. Ze hebben al een grotere broek aan. Daar is veel meer geld. En wij zien gebeuren dat op het moment dat wij niet vanuit Noord-Oost-Twente deze vuist kunnen maken financieel, dat de kans vrij groot is dat wat wij nu hier hebben, dat dat naar Enschede gaat of in ieder geval naar een grotere redactie. Almelo heeft het dus ook gedaan, hè? Dat gaf ik net al aan. Almelo heeft ook gezegd, wij willen die €2,50 beschikbaar stellen voor lokale journalistiek. Dat hebben ze ook opgenomen in de begroting. Hengelo broedt nog op datzelfde vraagstuk, daar moeten ze nog een beslissing nemen. Maar ook daar is de vraag gesteld, willen jullie €2,50 per inwoner voor lokale journalistiek inzetten? En eigenlijk is dit wat ik zie gebeuren op het moment dat we met elkaar in Noord-Oost-Twente niet de vuist kunnen maken met alle gemeenten van jongens. Wij vinden dit belangrijk. Lokale journalistiek in de haarvaten van de samenleving moet behouden blijven. We willen dat de inwoners in deze regio geïnformeerd blijven door mensen die ook affiniteit hebben met de streek. We hebben een redactie met mensen die uit deze streek komen. Op kwalitatief niveau dat kunnen doen. Ja, doen we niks, dan is de kans enigszins aanwezig. Sterker nog reëel dat wat wij nu in Noord-Oost-Twente doen uiteindelijk gecentraliseerd gaat worden op een grotere redactie. En we denken dat dit de manier is om het te voorkomen. Sterker nog, we zijn met de collega's in Enschede in principe on speaking terms om gezamenlijk die streekomroep te vormen met dit als voorwaarde. Van wij willen die Noord-Oost-Twentse redactie behouden, waarin wij autonoom nieuws kunnen ophalen die onder de kwaliteitskaders van de streekomroep voor Twente worden vergaard. Dus dat is de vraag aan onder andere nu de gemeente Tubbergen met deze onderbouwing. Dank u wel.
U bedankt voor deze presentatie. Ik kijk richting de commissie of er vragen zijn omtrent dit onderwerp. Ik zie mevrouw de Boer, aan u het woord.
Weer het verkeerde knopje. Dank u, voorzitter. Je zei net van we willen niet in Enschede zitten. Hoe groot is de kans dat dat dan ook niet gebeurt? Want als ik regio dingen hoor, dan heb ik het gevoel dat het altijd die kant op gaat.
Dat is een goede vraag. Wat wij nu op dit moment doen is, omdat wij de afgelopen jaren hebben kunnen professionaliseren door extra geld uit die incidentele subsidies, is dat wij iets hebben staan waarvan Enschede ook zegt, dit vinden wij waardevol. Dat willen we graag binnen de gelederen van een gezamenlijk te vormen omroep willen we dat hebben. En dan praat ik dus vooral over die lokale journalistiek. Wat wij in de gesprekken en in intentieovereenkomst die we nu hebben, die intentieovereenkomst ligt eigenlijk onder de gezamenlijke subsidieaanvraag die we hebben gedaan, hebben vastgelegd, is dat wij het model willen met die streekredacties. Dus in Oldenzaal een redactie voor Noord-Oost-Twente. Maar dat betekent wel dat wij nog met elkaar een organisatie moeten voeren, vormen waar een licentieaanvraag voor de regio komt. En ook waar uiteindelijk die streekredacties in geborgd zijn. Het is ook zo dat de stichting RTV Noord-Oost-Twente deze aanvraag indient bij de gemeente. En de stichting RTV Noord-Oost-Twente is de stichting waar de journalisten in dienst zijn voor de redactie. Dus daarmee kunnen we, denk ik, tot op organisatieniveau in ieder geval borgen dat het geld wat Noord-Oost-Twente beschikbaar stelt in de stichting blijft, die daar de journalist in dienst heeft. Dat is in ieder geval op dit moment het plan, maar er zijn uiteraard nog veel afspraken met elkaar te maken. Ik hoop dat dat de vraag enigszins beantwoordt. Maar er is nog veel uit te zoeken.
Voldoende? Dat mag.
Iets aanvullends. Ja, je zegt dat geld dat blijft dan wel in dat clubje, maar het gaat om het nieuws. En als er in Enschede hot nieuws is, dan denk jij en jouw collega van, nou, we gaan niet naar Vassen. Een eind rijden, te groeten. Dus ik ben een beetje bang dat de sponsoring van welke gemeente dan ook maar, dat het dan weer in de grotere gemeentes terechtkomt. En dat is iets wat we, voor mijn gevoel, wel vaker meemaken. En dan denk ik van, ja, Wat is dan de waarde voor Tubbergen? Ja, maar haal ons maar over de streep, zou ik zeggen.
Is met name zo dat het geld bedoeld is om de redactie Noordoost-Twente te waarborgen. Dus waar wij dus onderdeel van zijn. De redactie zit op dit moment in Oldenzaal. En het is de bedoeling dat die redactie zich specifiek richt op de Noordoost-Twentse gemeente. Dus ook op politieke zaken, waar wij nu heel veel dingen soms in missen, dus een politieke redacteur en dat soort zaken. Specifiek op dat gebied. Dus dat geld wat, zeg maar, wat we dus nu hier over hebben, dat gaat niet naar Enschede of naar een andere redactie. Dat blijft puur bij de redactie voor Noord-Oost-Twente. Ik weet niet of dat, voor mij is dat een beetje de insteek van het verhaal.
Ik zei net, het geld blijft wel in het potje, maar het gaat erom naar de journalisten.
Nee, die journalist die bedient het gebied waar we het hier over hebben. Dus Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkeland. Die is er specifiek voor bedoeld, voor dat gebied, die journalist.
En je wilt eenmalig een bedrag? Wil je het structureel?
Jaarlijks. Kijk, dus we moeten wel wat bewijzen natuurlijk, dus dat mag duidelijk zijn. Dat is ook niet erg.
Voldoende, mevrouw de Boer. Ik zie eerst de heer Bulten en dan komt bij u, meneer Wessels. De heer Bulten.
U sluit af met de zin, we moeten wel wat bewijzen. Dan wil ik ook de kijk-en-luistercijfers zien, zoals door jullie gemeente van deze stichting. Want daar heb ik nog geen zicht op. Voor wie doen we het? Is er behoefte aan? Vergelijk je het met de kijk-en-luisterdichtheid van bijvoorbeeld een TV Oost, ook een belangrijke nieuwsbron voor de mensen hier. NPO, evident. Dus ook die afweging wil ik graag horen.
Ja, dat is een deels terechte vraag. Wat je daarin denk ik nog iets verder zou moeten duiden is, je hebt kijk en luister, dat is radiotelevisie. Ik gaf net al aan dat de journalistiek en ook de manier waarop mensen content tot zich nemen aan het veranderen is naar vooral ook online. En wij zien naast dat wij op radio, ik zie dat vooral in met Twente FM en Accent FM is nog een specifieke doelgroep. Maar vooral Twente FM nu een etalagefunctie bekleedt, waarin wij eigenlijk zeggen, oké, door daar een algemeen toegankelijk podium te bieden wat 24/7 in verbinding staat met onze doelgroep, kunnen wij iemand bereiken. Maar het gaat om vooral omdat wij online ook bereikbaar zijn. En daar zien wij inderdaad, dat kun je heel meten. Hè? Dat is natuurlijk wel alles wat je online doet. Via social media, Facebook, Instagram, waar we actief zijn, LinkedIn, maar dus ook onze eigen website, zien wij dat we eigenlijk sinds dat wij daar journalisten hebben die content publiceren, dat onze bezoekersaantallen en dergelijke, dat die enorm aan het stijgen zijn. Die zijn, is dat ver, hoeveel keer vervoudigd? Ik heb ze niet eens in mijn hoofd zitten, maar
voor wel 5 keer.
Vervijfvoudigd sinds dat wij in 2020 zijn gestart met de redactie. En die kunnen we uiteraard ook met de gemeente delen. Als je kijkt naar kijk- en luisteronderzoek,
dus meten hoeveel mensen daadwerkelijk in dit geval luisteren naar Twente FM, Accent FM. Daar zijn geen automatische meetmethodes voor. Er zijn wel methodes die dat landelijk doen. En dat zijn, zoals het nu gedaan wordt, invulformulieren die een bepaalde selecte doelgroep thuis moet invullen door te vinken waar zij naar luisteren. En als we daar aan mee willen doen, dan kost dat etterlijke duizenden euro's op jaarbasis. En je ziet eigenlijk dat lokale omroepen daar niet aan meedoen. Dus die gegevens heb ik niet. Dus dan moeten we afgaan op feedback van mensen die ons weten te vinden. Die reageren op uitzendingen. Ja. Dat is geen hard getal. Daar kan ik geen antwoord op geven.
Voldoende, meneer Bulten. We gaan naar meneer Wessels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan, als we hiermee akkoord gaan, flink meer betalen. Is die betaling om de huidige manier van tewerken in beeld brengen gelijk te houden? En kom je daar nu gewoon geld op tekort? Of betekent het dat we als we 5 keer zoveel gaan betalen, dat we ook 5 keer zoveel meer aandacht krijgen in de jaren?
Nou, in principe is dat wel de bedoeling. Het ligt er natuurlijk ook aan wat er gebeurt. Dat kun je natuurlijk nooit voorspellen in, qua nieuws. Zonder gekheid, wij weten dat wij op politieke verslaggeving tekortkomen. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. Het is heel lastig om vrijwilligers te krijgen om een avond bij de gemeenteraadsvergadering te gaan zitten. Je kunt het ook vanuit huis doen, maar wij vinden het contact ook belangrijk. Zodat iemand gewoon een keer op tribune zit of dat je elkaar een keer recht in de ogen kunt kijken. Maar die mensen mis je gewoon. En dat krijg je met vrijwilligers gewoon absoluut niet van elkaar. Daar willen wij op inzetten. En omdat we daar dus in achterblijven. Dat is heel simpel. We doen het met een persberichtje. En ik doe het af en toe met een interview met of de wethouder of wie dan ook. Ik bedoel, dat soort dingen komen wel aan bod. Maar je kunt natuurlijk veel meer uit de politiek halen. Dus het is eigenlijk gewoon de bedoeling. Ik geef altijd een vrij lang antwoord, maar eigenlijk komt het erop neer, als er meer geld inkomt, komt er ook meer aan nieuws uit, uiteraard. Dat is de bedoeling.
Voldoende, meneer Wessels.
En Johan, nog iets aan toevoegen?
Ja, met name die laatste zin zat ik op te wachten. Van, betekent het als we betalen dat we ook meer krijgen? En ik begrijp uit uw woorden dat dat zo is, maar u wilt nog wat aanvullen volgens mij.
Noemd heb, maar die ook zeker aan de hand is, is dat, ik gaf net aan, dat wij onderdeel zijn van het publieke bestel. Nu zie je dat daar nog weinig verticale samenwerking is, dus landelijk versus regionaal versus lokaal. Terwijl we natuurlijk allemaal met publiek geld gefinancierd worden. En het voorbeeld wat ik nog wel eens genoemd heb, ook in andere raadsvergaderingen en in gesprekken, is bijvoorbeeld Albergen. Dat was destijds landelijk nieuws. Dan zie je dat er eigenlijk met publiek geld 3 keer hetzelfde kunstje wordt gedaan. Daar staat namelijk een ploeg van de NOS, daar staat een ploeg van RTV Oost en daar staat een ploeg van RTV Noord-Oost-Twente om hetzelfde ding te doen. Ook daarvan is gezegd van jongens, als wij nu zorgen dat we professionaliseren binnen dit publieke bestel, zodat er meer aansluiting komt, dan kunnen we dat geld ook efficiënter inzetten. Want waarom moeten er 3 mensen hetzelfde kunstje doen als ik een geoutilleerde organisatie heb die lokaal in de buurt is om dit te doen? En die beelden ook kan delen met RTV Oost en met de NOS. Dat komt langzaamaan van de grond. Wij hebben ook meegedaan in een pilot waardoor een NOS-journalist bij ons op de redactie gestationeerd is. Die draait nu ook mee. Die zit er in ieder geval nog tot eind van dit jaar. Die ervoor zorgt dat er aansluiting komt tussen landelijke journalistiek en lokaal. We werken ook met RTV Oost samen. Wat ik daar een mooi voorbeeld uit vind, waar je dus echt ziet hoe je publiek geld slimmer kan inzetten, is bijvoorbeeld de afvalwaterinjecties in Noord-Oost-Twente. Dat is een thema. Er is veel om te doen, was vorig jaar veel om te doen met ook Herman Finkus, de actiegroep Stop Afvalwater Noord-Oost-Twente. Daar was een actie, daar hebben we samengewerkt met RTV Oost om te zeggen, oké, onze journalisten gaan hier in de streek bij de actiegroepen langs. RTV Oost gaat op de provinciehuis in Zwolle langs om daar informatie op te halen. Samen maak je een stuk journalistiek wat gedeeld kan worden en waarmee je dus elkaar aanvult. En dat zijn allemaal dingen die door te professionaliseren ook efficiënter inzet van middelen tot gevolg heeft, waardoor we ook meer kunnen doen. En ik denk dat ook zeker bijdraagt. Dus dat is nog een stukje wat ik relevant vind om bij te dragen, bij te vullen.
Dank daarvoor. Kijk nog even een keer de mevrouw Fysia.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraagje. Net zei meneer Wessel, zei van als we meer betalen, krijgen we ook meer tijd en journalistiek. En als we nou niet betalen, en Oldenzaal en Winkelhalzen en Wierden misschien wel, betekent dan dat er niks meer gepost wordt over Tewerken. Want ik volg jullie tijdje en ik vind inderdaad nu al dat er heel weinig over de gemeente Tewerken gepost wordt. dan zie ik inderdaad heel veel input van misschien wel die mensen het aan jullie sturen, of redactioneel ja of nee. Hoe gaat dat in zijn werking? Want nou lijkt het net zo van wie betaalt, die bepaalt.
Nou, dat is niet helemaal, dat kan natuurlijk nooit waar, de waarheid zijn. Dat is een beetje, ja goed, zo wordt het misschien uitgelegd. Maar het is gewoon, het geld is bedoeld om zeg maar de lokale journalistiek te versterken. En dat wil niet zeggen dat als gemeente Tubbergen niet meer betaalt, dat het dan dat Tubbergen dan links wordt, dat we links laten liggen. Dat is natuurlijk onzin. Maar we zijn uiteindelijk wel de lokale omroep voor. Maar we hebben wel minder mensen om zeg maar nou, hier bij een raadsvergadering aanwezig te zijn. Dat hoeft niet, kan. Dat er soms wat minder op de website staat. Laten we dan een website nemen als nieuwsbron. Ja, dat heeft ook soms te maken met dat in de ene gemeente in die week meer gebeurt dan in de andere week. We hebben ook eens getracht om te kijken van we doen elke week proberen wij, of tenminste over de hele week, dat elke gemeente gelijk aan bod komt. Maar ja, dat is maar net hoe de gemeenteraadsvergadering valt of welk nieuws er op dat moment is. Dus het is een beetje lastig over het algemeen. Wat wij uit de cijfers kunnen, uit onze eigen cijfers kunnen halen, ligt het per gemeente wel gelijk. Ja, het zal niet op een paar nieuwsberichten vastzitten, maar dat is wel de bedoeling. Maar ja, het ligt er ook aan wat er gebeurt in één keer natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Tuberg was natuurlijk afgelopen, zeg maar een half jaar geleden, heel veel in het nieuws. En toen zei losser van bij wijze van spreken van, we komen niet zoveel aan bod. En het heeft ook te maken inderdaad met de manier van... ik noem nog net Losser, maar Losser is zo actief. Die stuurt bijna elke dag een persbericht als er bij wijze van spreken een boom van een takscheef hangt. En de bomen in de gemeente moeten bij. Maar dat vinden we op zich natuurlijk ook een beetje onzinnige berichten. Maar het is wel een beetje hoe je daar zelf mee omgaat. De ene gemeente is daar wat actiever in dan de andere. Maar het is de bedoeling met het geld om zelf achter dat nieuws nog meer aan te gaan.
Voldoende, mevrouw Fischer. Ja, de heer Stamslieden.
Stel eens voor dat we zouden zeggen, nou het is prima, we gaan daarmee aan de slag. Zitten we er nou voor jaren naar vast of kunnen we elk jaar het weer heroverwegen? Hoe zit dat in elkaar? Want het is nou wel een flink bedrag die er dan gedoneerd wordt. Dus is dat dan voor eeuwig of kunnen we ook een keer zeggen van het is goed geweest?
Ja, terechte vraag. Nou ja, het liefst zeg ik nou, graag voor eeuwig. Dat is natuurlijk voor ons het makkelijkst. Maar je hebt met elkaar natuurlijk wel afspraken te maken. En ik kan me goed voorstellen dat je, waar we vanaf willen, dat is ook een beetje met de tijdelijke regelingen waar we de laatste jaren gebruik van hebben gemaakt, is dat je daarmee dus ook niet vooruit kunt kijken. We hebben bij het gemeentelijke overleg ook vaak de vraag gekregen van, hoe ziet het er voor de komende jaren uit? Ja, als je ieder jaar opnieuw afhankelijk bent van tijdelijke regelingen, dan wordt het een beetje lastig om een langetermijnplan te maken. Dus dat betekent dat we graag toe willen naar een structurele bekostiging. Maar daar zul je wel prestatieafspraken onder moeten leggen, vind ik. Hè. Dat vind ik naar de maatschappij en naar de inwoners van iedere gemeente die daarin bijdraagt. Ook een hele terechte afspraak. Wat spreek je met elkaar af? En wat is de waarde voor de inwoner die je borgt? En op het moment dat je daar een jaarlijkse of voor mij een halfjaarlijkse evaluatie aankoppelt, dan kun je iedere keer weer de afspraken herijken, staan wij daar waar we willen? Doen we datgene wat we de burger beloofd hebben met elkaar? En wat betekent dat voor de bekostering op termijn? En dan heb je met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vind ik, erin. Maar dat zou mijn voorstel zijn.
Voldoende, meneer Stamslieden. Ja. Verder nog iemand? De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een vraag aan deze heren, maar wel misschien aan de mensen van het college. Dit is gewoon een presentatie geweest waar we allemaal in onze fractie over gaan nadenken. Maar ik neem aan dat er een verzoek nog komt als raadsvoorstel in onze raad binnenkort.
Dan kijk ik even naar het college. En wie van het college mag hier wat geven? Burgemeester?
Ja, voorzitter. Kijk, als er een officieel verzoek komt, is een presentatie aan de raadscommissie, dan zullen we daarop moeten reageren. En dan komen we zelf naar de raad toe. Maar dat is wel het proces wat we lopen natuurlijk.
Dank. Voldoende, meneer Wessels. Verder nog iemand vragen dan opmerkingen? Niet? Dan wil ik u beide heren danken voor de presentatie. En dan komen wij bij het laatste agendapunt. En dat is de sluiting. Dank voor de komst en een fijne avond nog verder.